Swammerdam.
Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Swammerdam, je wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Lianne Hoijmans en vandaag gaat de uitzending over recht en gedrag. Het lijkt zo makkelijk. Als je wilt dat mensen iets niet doen, dan maak je een regel die dat verbiedt en bij overtreding van die regel volgt een straf. Is het onduidelijk of iemand die regel heeft overtreden, dan onderwerp je diegene aan een verhoor en als hij bekent, dan is hij schuldig. Maar toch vinden er in onze samenleving nog iedere dag strafbare feiten plaats en ook bekentenissen komen nog steeds voor. Valse bekentenissen. Hoe dat kan, is een vraag die het recht niet kan beantwoorden. Daarvoor moeten we te raden gaan bij gedragswetenschappers. In deze uitzending gaan we in op de manier waarop sociale wetenschappen kunnen bijdragen aan de rechtspraktijk en werpen we de vraag op waarom gedragswetenschappelijk onderzoek nog niet veel gebruikt wordt in de juridische wereld. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Daarvoor is te gast ten eerste Malouke Kuiper. Zij is rechtspsycholoog en promoveert aan de UvA. Daar doet zij onder meer onderzoek naar assumpties over gedrag binnen de rechtspraktijk en hoe dit zich verhoudt tot de sociale wetenschap. Welkom Malouke.
Dankjewel dat ik hier mag zijn.
En daarnaast is hier ook via Zoom Robin Kranendonk, criminoloog en promovenda bij de Vrije Universiteit en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. Zij doet momenteel onderzoek naar het verdachte verhoor bij mensen met een lichtverstandelijke beperking. Welkom ook Robin.
Ja, goedemiddag. Ook hartelijk dank om in de uitzending te zijn.
Ja. De column is vandaag weer van tevoren opgenomen en is van de hand van Jouke Huizer. Hij is zelf promovendus in de politieke wetenschappen en hij zal ongetwijfeld een interessante reflectie hebben op de relatie tussen recht en sociale wetenschap. En tenslotte is hier ook aanwezig in haar eigen huiskamer mijn co-presentator Tanne van der Wel. Hallo Tanne.
Hi. Goedemorgen.
En voordat we met onze gasten verder praten, Tanne, houd jij je altijd aan de regels? Laten we een concreet voorbeeld noemen. De avondklok bijvoorbeeld.
Ja, word ik even voor het blok gezet hier. Telt het als een bekentenis als ik nu zeg dat ik dat niet altijd 100% doe? Over het algemeen hou ik me wel aan regels. Ik ben best een beetje een pussy. Dus ik zeg dan altijd heel stoer, ja, dan ga ik wel gewoon een keertje alsnog door de avondklok heen. Maar eigenlijk ben ik dan meestal wel netjes precies om 1:10 hier of 1:09 hier binnen. Maar heel af en toe, ik heb hier naast wat vrienden wonen die zeg maar een straat verderop wonen. Daar ben ik wel eens toch na 9:00 nog heen gewandeld.
En wat zou jij dan je overwegingen om die regel te doorbreken? Waarom houd je er niet aan?
Ja, ik denk dus wel dat ik er wel over nadenk wat voor soort regel het is, toch wel. Dat ik dan denk van ja, maakt het nou uit dat ik hier dit uurtje langer blijf? Ja, misschien dan minder. En in die zin, hoe groot is de kans dat er ergens politie rondloopt? Ja, dat is natuurlijk bij een stuk van 30 minuten veel groter dan bij een wandelingetje van 1 minuut. Mag natuurlijk eigenlijk niet.
Nee, het mag eigenlijk niet. Nou, we zullen ongetwijfeld nog in deze uitzending terugkomen op welke beweegredenen mensen dan vanuit gedragswetenschappelijke inzichten zouden. Welke beweegredenen mensen hebben om wel of niet zich aan regels te houden. Daarvoor gaan we ten eerste praten met Malouke Kuiper. Nogmaals welkom. Jij doet dus onderzoek aan de UvA, naar het gat tussen de sociale wetenschap en de assumpties binnen het recht. Wat is dit gat?
Dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk precies mijn onderzoek. Wat is dit gat en waarom is er ook een gat? Het lijkt erop dat er... Het recht heeft verschillende functies. En een van die functies is eigenlijk het sturen van menselijk gedrag. Dus niet alleen als er al bepaald gedrag heeft plaatsgevonden, dan het recht toepassen. Maar zoals je ook al zei in het intro, we hebben bepaalde regels waarvan we dan verwachten dat mensen dingen niet meer doen. Zoals bijvoorbeeld niet meer naar buiten na 9:00, tenzij een hond hebt of een goede reden. Maar goed, we stellen met z'n allen regels op en we verwachten dan dat het gedrag van mensen daadwerkelijk beïnvloedt. Maar nu lijkt dat toch anders te zijn eigenlijk dan dat er in het recht vanuit wordt gegaan. Er zijn bepaalde aannames, assumpties over hoe mensen vanuit het recht denken dat ze het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Mm-hmm. En dat komt niet altijd overeen met wat we weten vanuit sociale wetenschap.
En kun je een voorbeeld noemen van zo'n aanname?
Zeker. Wat we nu, dat is wel ook een politieke kwestie, maar wat we eigenlijk veel horen de laatste jaren is dat toch wel echt een roep is om harder te gaan straffen. In 2019 is er een wetsvoorstel aangenomen om bepaalde verkeersovertredingen harder te bestraffen. Nu is er onlangs natuurlijk het taakstrafverbod door de Tweede Kamer heen gekomen. Dat gaat zelfs dan om minimumstraffen die verhoogd worden.
En dat is het taakstrafverbod gaat waarover?
Het taakstrafverbod gaat over dat je geen taakstraf meer mag geven als rechter zijnde wanneer er geweld tegen hulpverleners heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Begrip hulpverleners is redelijk breed geworden in het wetsvoorstel. Maar denk onder andere aan politie en ambulancebroeders. Op het moment dat je daar gewelddadig tegen doet, dan zou je geen taakstraf meer kunnen krijgen. Dan moet je een gevangenisstraf krijgen. Daar komt het taakstrafverbod eigenlijk op neer. Mm-hmm. En het idee daarachter is onder andere dat het zo'n ernstig misdrijf is dat een taakstraf niet meer voldoende is, volgens de ministers. Maar ook dat het zou voorkomen dat het gebeurt. Dus de aanname is eigenlijk dat omdat we harder gaan straffen, dus gevangenisstraf in plaats van een taakstraf, dat zou helpen bij het voorkomen van geweld tegen hulpverleners. Maar vanuit sociale wetenschap weten we eigenlijk dat het afschrikken van mensen eigenlijk heel complex is. En dat het niet alleen gaat om harder straffen, maar eigenlijk ook al, wat net ook tijdens het intro werd gezegd, van hoe zeker ben je dat je wordt gepakt? Dat soort overwegingen nemen mensen ook mee. Maar er komt ook nog eens bij kijken dat er heel erg van uit wordt gegaan dat mensen dus een rationele keuze maken. Van ga ik deze steen nu gooien naar de politie of niet? Terwijl misschien kunnen we met z'n allen toch wel bedenken dat dat vaak op zo'n moment heel anders werkt. En dat het veel lastiger is om gedrag te sturen dan alleen maar te zeggen van we gaan harder straffen. En vervolgens zal het minder plaatsvinden. Het is veel complexer. En daarin zie je dus duidelijk dat het de assumptie die er is binnen het recht van harder straffen schrikt mensen af. En wat we weten vanuit sociale wetenschap, dat werkt niet zo. Ja, dat loopt niet met elkaar in lijn. Er lijkt een gat tussen te zitten.
Ja, en waarom is het eigenlijk een probleem dat daar een soort van een gat tussen zit? Wat, ja.
Nou ja, als maatschappij gaan we ervan uit natuurlijk eigenlijk dat het recht hebben zo ingericht dat onze normen en waarden hanteert. En dat we met z'n allen de maatschappij zo inrichten dat iedereen zich daar eigenlijk aan houdt. Maar op het moment dat we allerlei wetten en regels hebben die helemaal niet effectief zijn, dan komt dat niet meer overeen met wat we eigenlijk verwachten van het recht. Want we verwachten ook dat bijvoorbeeld het strafrecht ons veiliger houdt, dat het de maatschappij veilig houdt. Maar op het moment dat dat helemaal niet effectief is, dan komen we nooit tot dat doel.
Ja, dus de sociale wetenschappen of gedragswetenschappelijke inzichten kunnen helpen om het recht effectiever te maken.
Ja, naar mijn inziens wel, ja.
Ja, en om even door te gaan op redenen waarom mensen wel of niet zich aan de regels houden. Je hebt ook meegeschreven aan een onderzoek naar de coronamaatregelen in april tijdens de intelligente lockdown. En daarin omschrijven jij en je collega's dat er toen relatief weinig repressie was vanuit de overheid. Wat waren toen wel redenen dat mensen zich aan de maatregelen hielden?
Nou, onder andere was dat ze zagen dat mensen om zich heen zich aan de regels hielden. Dus eigenlijk, op straat zag je echt wel duidelijk dat iedereen anderhalve meter afstand probeerde te houden. Ik denk dat iedereen dat ook in het begin heel erg deed met vrienden en familie. En omdat je dan ziet dat andere mensen dat doen, dus dat eigenlijk de sociale norm is, dan ga je jezelf daar ook eerder aan houden. Dat zagen we ook uit dat onderzoek. Maar ook bijvoorbeeld dat de angst voor het virus voor mensen toch wel zo groot was in het begin, dat mensen ook daadwerkelijk zich aan die maatregelen wilden houden, om maar te voorkomen dat ze zelf ziek zouden worden. In het begin wisten ze natuurlijk helemaal niet wat corona was en hoe ziek je ervan kon worden. En of dat voor iedereen was of voor een bepaalde groep. Dus ja, er waren verschillende mechanismen eigenlijk die ervoor zorgden dat mensen zich aan de regels hielden. Mm-hmm. Die twee, maar ook bijvoorbeeld hoeveel kansen ze hadden om de regels te overtreden. Op een gegeven moment werden natuurlijk parken gesloten, stranden gesloten. Dus je kon niet eens meer met z'n allen bij elkaar komen. En zo waren er allemaal verschillende manieren eigenlijk waarop het gedrag van mensen kon worden gestuurd. Maar ook dus dat mensen zich aan de maatregelen hielden.
Ja, en toen was die boete, die was toen dus lager dan dat die, hoger dan die nu is.
Hoger.
Toen was die nog 300, nog wat euro, of bijna 400 euro.
Ja, bijna 400.
Maar dat speelde dus niet per se een rol in de overwegingen van mensen.
Wat uit ons onderzoek bleek, niet in ieder geval. Dus mensen vonden het niet voelde zich niet genoeg afgeschrokken eigenlijk door die maatregel of door die boete. Dat was niet iets wat echt de naleving verklaarde.
Ja, oké. Okay. Dus nou ja, dat Tanne zich nu soms niet aan de avondklok houdt.
Ja, ik wilde net zeggen, voor mij maakt het wel uit hoor. Als het een boete van 400 euro zou zijn, dan zou ik er toch wel net even langer over nadenken om nog een half uurtje langer te blijven zitten, zeg maar, om een spelletje af te maken. Dat is voor 400 euro toch anders dan voor, wat is het, 95.
Ja, dus op dit moment is dat misschien wel een overweging. Nou ja, goed, als de wetgever meeluistert, dan komt hij misschien op een idee.
Komt hij misschien er even langs, is goed.
Maar laten we doorgaan naar je huidige onderzoek, Malouke. Je promotieonderzoek. Wat ben je nu precies aan het onderzoeken?
Ik ben op dit moment bezig met mijn interviews. In mijn methode heb ik besloten dat ik graag, ja, ik noem het zelf mensen in juridische functies en dan vooral die de regels en wetten uitvoeren of toepassen eigenlijk. Die ben ik nu aan het interviewen naar wat hun aannames eigenlijk zijn over hoe ze gedrag kunnen sturen in hun werk. En onder die mensen versta ik dan officieren van justitie, compliance managers binnen bedrijven, maar ook toezichthouders. Dus op die manier probeer ik echt een breed beeld te vormen, verschillende soorten rechten eigenlijk te onderzoeken. Van, hé, wat zijn de gedragsassumpties daarbinnen? En in hoeverre komt dat dan wel of niet overeen met wat we weten vanuit sociale wetenschap?
Oké, een officier van justitie, ik denk dat mensen daar misschien wel een beeld bij hebben. Maar een compliance officer, op welke manier houdt hij zich bezig met regels? En wat voor type assumpties zijn er dan die hij of zij kan hebben over gedrag? Wat doet ook een compliance officer?
Ja, compliance officer, manager zijn heel veel verschillende titels voor. Het is een redelijk nieuw vakgebied ook eigenlijk. Het is echt pas groot geworden sinds de vorige financiële crisis binnen de bankenwereld. En wat een compliance officer eigenlijk doet binnen een bedrijf is zorgen dat er wordt voldaan aan wet en regelgeving. Maar dat wordt nu steeds groter. Dat gaat niet alleen maar over echt de zwart-witte wet en regelgeving, maar eigenlijk ook over een soort van, ja, de omgangsvormen binnen een bedrijf. Dus daar komt ook veel meer cultuur bij kijken. MeToo heeft daar ook een grote rol in gehad. Dat, ja, toch meer misstanden natuurlijk naar boven zijn gekomen. Ook binnen bedrijven. Dus daar wordt nu veel meer aandacht is daar eigenlijk op. Van, hè, hoe kunnen we nou zorgen dat mensen zich gedragen naar de normen en waarden van een bedrijf. En dat is eigenlijk nu de taak van een compliance manager om te zorgen dat er geen misstanden of overtredingen of moeilijkheden plaatsvinden binnen een bedrijf. In ieder geval zo minimaal mogelijk. Wil niks is onmogelijk natuurlijk, dat gaat niet. Maar dat probeer je in ieder geval in kaart te brengen en te kijken van, hey, hoe kan ik eigenlijk het gedrag van mensen binnen een bedrijf sturen.
Ja, duidelijk. En kun je al een voorbeeld noemen van een aanname die mensen hebben?
Dat vind ik een moeilijke vraag, omdat ik nog midden in mijn interview zit. Dus ik heb nog geen analyse gedaan of wat dan ook. Dus ik ben er dan voorzichtig mee om al iets te zeggen daarover. Er zijn ook zoveel verschillende aannames eigenlijk die je kan hebben. Ik denk dat het vooral is van, hè, in hoe ontwikkelt compliance zich op dit moment? En er komen gewoon langzaamaan inzichten van, hè, dat cultuur bijvoorbeeld een heel belangrijk iets is binnen een bedrijf. Maar ja, wat is cultuur en hoe beïnvloed je dan cultuur? Dus ik weet niet of daar, ik kan niet zeggen of daar aannames over zijn, maar ik zie wel dat er nieuwe aandachtspunten eigenlijk zijn, waar de kennis misschien nog niet helemaal zit in het bedrijfsleven.
Ja. En als je dan dus weet hoe deze mensen zelf denken over hoe zij gedrag kunnen sturen, want dat is wat je onderzoekt. Mm-hmm. Waar vergelijk je dit dan mee om erachter te komen? Met wat voor sociale wetenschappelijke inzichten vergelijk je dat dan?
Ik ben onderdeel van een groter project. En binnen dat project wordt eigenlijk meer door andere mensen ook in kaart gebracht van, hey, wat weten we allemaal vanuit sociale wetenschap? Dat is ook namelijk een probleem vanuit de alle wetenschappen eigenlijk wel, maar vooral sociale wetenschap op dit moment, dat het heel erg versnipperd is bijna. Je vindt overal wel journals en artikelen en dan heb je hier weer een meta-analyse, maar dan is daar weer niks echt over bekend. Dus het is ook best wel lastig om daar een soort van geheel van te maken. Dus ik ben vooral aan het focussen eigenlijk wel op meta-analyses. Dus dat zijn studies over verschillende studies bij elkaar. Dus een soort van grotere conclusie over meerdere studies. Om dat zo in kaart te brengen en dan te kijken van, hé, wat weten we wel, wat weten we ook niet. We weten ook heel veel natuurlijk niet. Maar ook van, hé, hoe zeker zijn mensen erover in de praktijk en hoe zeker zijn we erover in de wetenschap. Dus ik probeer dat eerst een soort van in kaart te brengen voor mezelf. En ook, ja, uiteindelijk misschien wat meer te gebruiken ook voor de praktijk als het allemaal iets meer geordend is. En dat moet uiteindelijk naast elkaar komen te liggen.
Ja, en denk je dan, wat je doet in allerlei verschillende juridische velden, interview je mensen dus, officieren van justitie en andere mensen dan toezichtshouders, lijkt me zo.
Absoluut.
En is ook een ander rechtsgebied. Denk je dat dan de gedragswetenschappelijke inzichten van toepassing zijn op al die rechtsgebieden, of zijn daar ook weer variaties in?
Ja, goede vraag. Ik denk dat daar zeker variatie tussen is. Een officier van justitie focust zich natuurlijk veel meer op het strafrecht. Terwijl een toezichthouder zowel dingen kan doen binnen het strafrecht als ook binnen bestuursrecht. En je hebt natuurlijk ook met hele andere gedragingen te maken. Een toezichthouder focust zich veel meer op een geheel bedrijf. Wat je niet kan zeggen dat dat dezelfde manier van gedrag sturen is als een individu. Zoals bijvoorbeeld iemand die tegenover een officier van justitie komt te zitten tijdens een zitting. Dus nee, ik denk dat dat inderdaad een heel goed punt is. Daar zullen echt wel grote verschillen uiteindelijk tussen zijn. En ook in hoever de bepaalde vakgebieden eigenlijk al zijn. Een toezichthouder, ja, dat ze zijn, nou, ik wil niet zeggen verder, maar er is wel meer ook wetenschappelijke aandacht voor. En ook vaak binnen toezichthouders zelf, dat ze ja, toch echt wel bezig zijn met zelfonderzoek doen. Of actief het, ja, onderzoek onder, ja, inwinnen eigenlijk. Mm-hmm. En dat verschilt ook wel binnen de drie groepen.
En in hoeverre, want je zegt dat er wordt veel onderzoek naar gedaan, in hoeverre is dat landspecifiek? Als in, nou ja, je hoort natuurlijk nu ook veel in de media dat wij ons als Nederlanders slecht aan de coronamaatregelen houden en dat dat heel Nederlands is. In hoeverre zie je dat terug als je, ja, is het een Nederlands consortium waar jij in werkt, of kan je dat wel gewoon bij elkaar schuiven op één hoop, al die internationale studies?
Nou, dat is dus heel lastig inderdaad, omdat heel veel onderzoek komt uit de Verenigde Staten. En in Nederland hebben we ook heel goed onderzoek, maar het is wel veel minder. Dus dat maakt het wel lastig. Kijk, zeker binnen het strafrechtssysteem, ik kan niet zeggen dat al het onderzoek wat over de doodstraf is gedaan in de Verenigde Staten, dat te gebruiken is in het Nederlandse systeem. En dat maakt het ook wel extra moeilijk. En dat creëert ook weer een spanningsveld van, hey, in hoeverre kan je dan dat onderzoek daadwerkelijk toepassen in Nederland? Moet je het dan helemaal negeren? Nee, dat denk ik ook niet. Dat vind ik te extreem. Maar het is wel inderdaad belangrijk om te kijken van, hey, in hoeverre is dit ook toepasbaar op Nederlandse mensen? Of in ieder geval op de Nederlandse cultuur, ja.
Ja, ja, het klinkt als een heel complex onderzoek.
Ja, dat klopt, ja.
Maar dan heb ik begrepen dat je ook nog de vraag wil beantwoorden, waarom dan precies die aannames van juristen en de uitkomst van gedragswetenschappelijk onderzoek dan wel of niet uit elkaar lopen op bepaalde punten. Nou, hoe wil je die waarom-vraag gaan beantwoorden?
Een deel beantwoord ik, of hoop ik te beantwoorden aan de hand van mijn interviews al. Daar ook al een deel uit te kunnen halen. Ik ben ook van plan om een survey te gaan doen. Dus een vragenlijst onder de beroepsgroepen om zo wat meer hypotheses eigenlijk echt te kunnen gaan testen. Dus die hypotheses hoop ik dan weer te halen uit mijn interviews. En dat op die manier weer door te laten werken in een survey. Om echt wel ook uitspraak te kunnen doen van, hè, waarom is dit er nou? Want zonder een waarom kunnen we ook niet werken aan een oplossing uiteindelijk.
Ja, nou ja. We gaan aan het einde van de uitzending nog even verder praten over hoe de rechtspraktijk meer gebruik zou kunnen en moeten maken van gedragswetenschappelijk onderzoek. Dan stel ik voor dat we eerst even naar de column gaan luisteren. Die komt vandaag van de hand van Jouke Huizer, promovendus aan de Vrije Universiteit in Brussel.
Het startpunt van de verkiezingscampagne van 2017, de vorige campagne dus, zo werd vaak gesteld, was niet de eerste grote verkiezingsdebat, maar de beroemde brief van Rutte die hij pagina groot in alle nationale kranten afdrukte. Vooral de afsluitende woorden, doe normaal of ga weg, zijn ons bijgebleven en weergalmen in de vele besprekingen van zijn nalatenschap als premier. Ook dit jaar begon de campagne, voor mij althans, met een brief aan Nederland. Ditmaal echter niet van Rutte, maar van de Belgische schrijver Tom Lanois, die naar aanleiding van de rellen over de avondklok in Eindhoven en op het Museumplein. Rutte reageerde daarop op voorspelbare wijze, dat hij niet naar sociologische verklaringen wilde zoeken en het idioot gedrag was wat hoorde te stoppen. Lanois echter stelde dat die afbraak die de railschoppers hadden aangericht slechts klein bier waren vergeleken met de afbraak die onder Rutte aan was gebracht in de samenleving. Dat bleek niet alleen uit de voetbalprestaties van het Nederlands elftal in vergelijking met de Rode Duivels, van finalist in 2010 tot toeschouwer in 2018, maar vooral uit het gevoerde wanbeleid, de jarenlange en crapuleuze vermenging van uitgekookte hardvochtigheid, de bureaucratische haarkloverij en de vreemdelingenhaat in krijtstreepkostuum, hadden geresulteerd in een toeslagenaffaire die veel meer kapot maakte dan alle railschoppers bij elkaar, volgens Lanois. Hij liet geen Spaan heel van Rutte's beleid in zijn roast. Het is tekenend dat kritiek op het Nederlandse beleid vanuit het buitenland moet komen. Want in Nederland, zo hebben we ook de afgelopen verkiezingscampagne gezien, krijgt Rutte nauwelijks weerstand. Niet vanuit de journalistiek en niet vanuit de politiek. En terwijl de politie wekelijks op demonstranten inhakt, blijf ik me vragen waar de roep om een andere benadering klinkt. Die benadering van solidariteit en saamhorigheid, waar problemen omtrent criminaliteit en maatschappelijk ongenoegen bij de oorzaak worden aangepakt, in plaats van met politieknuppels worden bestreden. De traditionele Dutch approach van de-escalatie waar Nederland sinds de krakersrellen in de jaren 80 naam mee heeft gemaakt. Een benadering die er minder op gericht is om te bepalen wat wangedrag is en meer kijkt achter wat daar achter dat gedrag schuil gaat. Waar verwarde mensen worden geholpen in plaats van bestreden en er begrip is dat niet iedereen in staat is om te voldoen aan de eisen die de burgermaatschappij aan ons stelt. Want dat ik dat verhaal van Rutte en zijn rechtse vriendjes niet hoef te verwachten, wist ik al. Maar dat ook links al jarenlang hamert op een hardere aanpak van raddraaiers en meer blauw op straat blijft me verbazen. Ook Lanois richtte zich in zijn analyse niet alleen op Rutte, maar ook op PvdA-kopstuk Jeroen Dijsselbloem, die als eurogroepvoorzitter niet alleen draconische bezuinigingen doorvoerde, maar het ook nog eens nodig vond om zijn Zuid-Europese landen als een dominee de les te lezen. Maar hij had het net zo goed over Diederik Samsom kunnen hebben, die zich een kleine 10 jaar terug in vol ornaat als straatcoach liet fotograferen om direct te verklaren dat Marokkaanse jongeren een etnisch monopolie op straatoverlast zouden hebben. Samen met Hans Spekman en Lodewijk Asscher maakten de eerder genoemde jarenlang de dienst uit binnen de PvdA, wat resulteerde in een dramatische verkiezingsnederlaag in 2017. Ik heb ze wel eens, naar Bijbelse analogie, de vier ruiters van de PvdA-apocalyps genoemd. Vooral omdat die analogie zo treffend is. In het Bijbelboek Openbaringen wordt de apocalyps voorspeld aan de hand van vier ruiters. Eerst de witte ruiters, die de overwinning brengt. Hier gerepresenteerd door Diederik Samsom, die in 2012 nog 38 zetels binnenhakte voor de PvdA. Het was een valse overwinning, want daarna moest hij veel van zijn plannen uitwisselen met Rutte. Daarna ging het hard bergafwaarts. Eerst volgde de rode ruiter, die strijd en verdeeldheid brengt. De gedachte gaat onwillekeurig uit naar Spekman, wiens lot werd bezegeld door de tweestrijd binnen de PvdA, nadat hij eerder al Kuzu en Öztürk uit de partij had verdreven. Daarna volgde de zwarte ruiter, Dijsselbloem, die honger en armoede brengt. Dan resulteert alleen nog Asscher om te dienen als vaderruiter, gekenmerkt door plagen, dood en verderf. De coronapandemie vervolledigt zodoende de analogie. Dat er weinig is veranderd binnen de PvdA blijkt niet alleen uit het afgelopen verkiezingsresultaat, maar bijvoorbeeld ook als uit de blijvende roep om een fatsoenlijker Nederland, zoals in de titel van het afgelopen verkiezingsprogramma te lezen was. Doordat paternalistisch links al jaren meegaat in de rechtse verhaal waarin je pas volwaardig deelneemt aan de samenleving wanneer je je fatsoenlijk gedraagt, is er volgens mij een van de belangrijkste oorzaken waarom linkse partijen ook de afgelopen verkiezingen weer een desastreus resultaat boekten. Wanneer veranderde de PvdA weer terug van de partij van de ruiters in die van de stalknechten? Niet alleen de PvdA wil meer agenten. GroenLinks wil ook meer blauw op straat. De SP wil investeren in de politie. Zelfs de Partij voor de Dieren wil meer politie. Maar dan wel uitsluitend dierenpolitie. De roep om meer blauw op straat lijkt een verplicht nummertje in ieder verkiezingsprogramma. Terwijl we vanuit de samenleving steeds luidere kreten horen als defund the police, gaan politieke partijen stug op de oude voet verder. Of wat zeg ik? Oude voet? Was Nederland niet beroemd om zijn kritiek op de politie? Beroemd vanwege het witte kippenplan waarin politieagenten tot sociaal werkers verworden? Van die kritiek lijkt weinig over. Alleen bij Bijeen kwam ik de zin tegen: wij investeren niet in de politie. Maar omdat verder niemand de roep meer om meer politie in vraag stelt, verwerft Rutte's ideaalbeeld van Nederland een bijna hegemoniale status. Het idee dat je met 130 over de snelweg moet kunnen scheuren, de wereld vol stikstof mag pompen, klimaatbeleid vooral niet ten koste mag gaan van de economie, iedereen die op je erf komt straffeloos in elkaar mag timmeren, iedereen die het niet met je eens is op moet pleuren en anders de politie er vrijelijk op los mag rammen. Een land waar we vooral niet naar sociologische verklaringen voor de ontstaande misère moeten zoeken. Wie gaat dat land nou eens bevragen?
Ja, je luistert naar Radio Swammerdam. We hebben het in deze uitzending over recht en gedrag. En we hoorden zojuist de ronkende, geëngageerde column van Jouke Huizer. Aan het begin en aan het einde van zijn column benoemt hij dat Rutte eigenlijk nooit wil vragen om sociologische verklaringen. Nou, Marloeke, jij bent een rechtspsycholoog. Toen Rutte dit zei, wat dacht je toen?
Ik heb er meerdere stukken ook over gelezen in kranten. En ik denk dat dat ook echt wel een onderdeel van het probleem is. Het is niet sociologische onzin of wat dan ook. Het is wat we nodig hebben, want op het moment dat je de oorzaak niet weet, zie ik ook niet hoe je een probleem aan kan pakken. En dat het vaak als soft wordt gezien, daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Eigenlijk is het de kern van het probleem, denk ik.
Nou, dan sluit deze column toch nog perfect aan op onze uitzending. Laten we nu doorgaan naar onze tweede gast, Robin Kranendonk. Jij bent criminoloog en promoveert momenteel bij de Vrije Universiteit en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. Welkom nogmaals.
Ja, dankjewel.
Je hebt al eerder ook onderzoek gedaan naar de verschillende manieren van weergave van verhoor in procesverbaal stukken. Misschien kun je beginnen met waar dat onderzoek precies over ging.
Ja, ik zal proberen om het kort samen te vatten. Het was een onderzoek kijken, luisteren, lezen uitgevoerd in 2015 voor politie en wetenschap. En eigenlijk de grondslag van het onderzoek betreft dat het Nederlandse strafproces een sterk schriftelijk karakter heeft. De rechter behandelt een zaak op basis van het onderzoek gedaan voor de zitting. En de resultaten worden in een schriftelijk dossier vastgelegd. En hiervan zijn processen verbaal een heel groot onderdeel. Deze kunnen ook als bewijs worden gebruikt. Maar omdat het schriftelijk is, kun je je afvragen, wordt alles wat in een verhoor wordt gezegd, zowel verbaal als non-verbaal, ook beschreven in een proces verbaal? Is dat niet het geval? In hoeverre heb je dan een goede blik op hoe het verhoor is verlopen? Hè? Is er druk geweest? Is een verklaring echt uit een verdachte getrokken? Of ging dit vrij soepel en conflictloos? Dus dat was eigenlijk een eerste vraag. Hè? In hoeverre geeft een proces verbaal het verhoor weer? En daarbij worden ter terechtzitting is er nu steeds meer de mogelijkheid om ook audiovisuele of auditieve opname van het verhoor te laten zien. En daarbij komt eigenlijk, wordt emotie ook erin gebracht. Want bij het bijvoorbeeld zien van non-verbaal gedrag, emoties, kan dat iets doen met bijvoorbeeld de overtuiging van de rechter over de onschuld over de verdachte. Dus eigenlijk hebben wij onderzoek gedaan naar hoe procesverbaal worden beschreven en naar de invloed van audiovisuele opname van verhoren op het procesverbaal, het oordeel over de verdachte en de aannemelijkheid van zijn of haar verhaal.
En wat voor je audiovisuele opname, dat waren dan in plaats van geschreven ook met video?
Ja. Klopt, ik heb in fase 1 van het onderzoek hebben we 55 processen verbaal met opname van het verhoor vergeleken. En dat waren eigenlijk zaken van diefstal, zeden en moord. En we hebben gewoon woordelijk gekeken wat er in het proces verbaal stond en wat er in transcripties die ik heb gemaakt van verhoren stond beschreven. En daaruit bleek dat eigenlijk gemiddeld 24% van wat er in een verhoor wordt gezegd, wordt beschreven in een procesverbaal. Er was bijvoorbeeld ook één procesverbaal bij waar slechts 2% van het gehele gehoor stond beschreven. Dus ja, daarbij vraag je dan af, is het erg? Welke informatie wordt weggelaten? En wat we daarin zagen was dat eigenlijk, je hebt hoofdvragen per nieuw onderwerp. En daarop volgen vervolgvragen om de verdachte te omsingelen of om informatie uit de verdachte te verkrijgen. En het merendeel, 63% van hoofdvragen worden wel genoteerd in een procesverbaal. Maar slechts 25% van de vervolgvragen. En ook maar 21% van de antwoorden van de verdachte. Nou ja, hoe komt dat? We hebben goed nagedacht en bekeken waar dat aan ligt. De antwoorden worden eigenlijk samengevoegd. Hè? Alle antwoorden op de vervolgvragen worden eigenlijk onder de hoofdvraag weergegeven. En dit kan eigenlijk meerdere gevolgen hebben, namelijk dat de verdachte meer coöperatief, bereidwillig en zekerder overkomt. Hè? Je ziet meteen een heel uitgebreid antwoord op een hoofdvraag, terwijl het soms wel 10 minuten duurde om een antwoord van de verdachte te verkrijgen. Conflicten blijken er niet uit. Het verhoor lijkt heel vloeiend te verlopen. Dus dat waren enkele eerste resultaten bij de vergelijking.
Ja, kwamen er ook aanbevelingen uit dit onderzoek? Zeg maar, is dan de aanbeveling om altijd een videoopname erbij te voegen? Of?
Nou ja, we hebben onderzocht in hoeverre het zien van een verhoor en het daarbij behorende non-verbale gedrag, maar ook het horen. We hebben verschillende versies voorgelegd aan 270 rechtenstudenten van een verhoor. Zowel audiovisueel, auditief als in een procesverbaal met non-verbaal gedrag en zonder non-verbaal of zo min mogelijk non-verbaal gedrag beschreven. En daaruit kwam naar voren dat stel dat een rechter een verhoor op video ziet of in een procesverbaal leest met daarin non-verbaal gedrag vertoond of beschreven, dat de verdachte minder geloofwaardig wordt bevonden en men aanneemt dat deze niet de waarheid vertelt vergeleken met het niet vertonen van non-verbaal gedrag. Dus je ziet wel dat audiovisuele opnamen, waarbij dus non-verbale gedragingen te zien zijn, invloed kunnen hebben op het oordeel van de rechter over schuld van de verdachte of de aannemelijkheid of geloofwaardigheid van het verhaal. Dus wat onze aanbevelingen onder meer waren, was dat een procesverbaal is gewoon kort te lezen, kort en bondig en dus het meest efficiënt. Maar naast procesverbaal moeten wel ook opnamen in het dossier worden gevoegd. Puur, stel het zijn complexe zaken waarin bewijs wordt betwist, dan kan het worden afgespeeld. Of vooraf, of wanneer bijvoorbeeld een advocaat aangeeft dat een verklaring onder druk is afgelegd. Auditieve opnamen zijn gemakkelijker qua opname dan dat je een hele studio moet hebben waarbij je audiovisuele opname kan maken. Dus het zou bijvoorbeeld een aanbeveling kunnen zijn om elk verhoor auditief op te nemen.
Ja, en weet je eigenlijk of dit in de praktijk ook gebeurt?
Er is een aanwijzing voor. En hierin staat beschreven bij wat voor soort zaken opname moeten worden gemaakt. Maar hier kom je, en dat is dan ook eigenlijk al een link naar het onderzoek waar ik nu mee bezig ben.
Nou, dat is nou mooi.
Ja. Hier staat bijvoorbeeld ook beschreven, indien het een verhoor van een kwetsbare verdachte betreft, dan moet het worden opgenomen. Maar daarbij is dan de vraag, wanneer is het een kwetsbare verdachte? Want dit wordt heel vaak niet erkend, herkend of het is nog niet bekend.
Ja, nou, dat is een perfect brugje naar je huidige promotieonderzoek. Dat gaat over politieverhoren van kwetsbaren of mensen met een licht verstandelijke beperking.
Ja.
Kun je zelf vertellen wat je precies onderzoekt?
Ja, ik kijk in mijn onderzoek naar de knelpunten en risico's van verhoormethoden in het politieverhoor. Voor de betrouwbaarheid van de verklaring van verdachten met een lichtverstandelijke beperking. En ik kijk, en dat is ook het doel van het onderzoek, hoe het verhoor voor deze kwetsbare procesdeelnemers kan worden geoptimaliseerd. Nou, waarom doen we dit onderzoek? Er komt steeds meer aandacht in de strafrechtketen voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. In 2018 is er door het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met ketenpartners binnen de strafrechtketen een meerjarenvisie LVB opgesteld om de strafrechtketen LVB-proof te maken.
En LVB is?
Ja, kort ik even af tot lichtverstandelijke beperking, LVB. Dan is het iets gemakkelijker in de communicatie. En deze groep is oververtegenwoordigd in het strafproces. Onderzoeken laten zien dat tussen de naar ongeveer 30-45% van volwassenen in detentie een lichtverstandelijke beperking heeft. En onder jongeren is dit percentage nog hoger. Andere onderzoeken wijzen soms al 80% uit. Maar ik denk dat we kunnen stellen dat ongeveer, ja, mogelijkerwijs, want het is natuurlijk niet bewezen, maar 1/3 van de verdachten in een politieverhoor een lichtverstandelijke beperking kan hebben. Dus het is een groep waar je echt rekening mee moet houden. Vooral omdat deze groep niet snel wordt herkend. Zij hebben ontzettend streetwise gedrag, zijn soms verbaal, komen heel sterk over, terwijl ze eigenlijk geen idee hebben van, ja, wat er aan de hand is of in wat voor situatie zij zich bevinden. En in een verhoor kunnen zij bijvoorbeeld vanwege beperkingen in het geheugen bepaalde gebeurtenissen in de tijd niet plaatsen. En ze hebben geen inzicht. En ik generaliseer even, want dit geldt natuurlijk niet voor elke verdachte met een lichtverstandelijke beperking, maar beperkt inzicht in oorzaak-gevolg. Dus stel dat zij, ik zeg maar iets, een valse verklaring afleggen om van het verhoor af te zijn, dan denken ze, ja, ik heb het toch niet gedaan, daar komen ze wel achter. Omdat ze, ja, de gevolgen daarvan niet kunnen inzien. Terwijl, ja, het afleggen van een bekentenis heeft wel degelijk gevolgen voor hun situatie. Dus het is heel belangrijk om het probleem te erkennen om hier goed op in te spelen en bijvoorbeeld onbetrouwbare verklaringen te voorkomen in het verhoor.
Ja, dus je doel is een beetje om die problemen binnen dat verhoor in kaart te brengen. Welke methode gebruik je om dat te onderzoeken? Hoe onderzoek je zoiets?
Ik heb 53 interviews gehouden met diverse respondentengroepen. Een grote groep betroffen deskundigen op het gebied van een lichtverstandelijke beperking. En aan hen heb ik gevraagd, waar moet je rekening mee houden in de communicatie met deze groep, hè? En in een verhoorsituatie. Dat heb ik, of dat ga ik, ik ben nu in de afrondende fase, afzetten tegen interviews met rechercheurs met en zonder opleiding in het horen van verdachten met een kwetsbaarheid. Officieren van justitie, advocaten, ga zo maar door. En daar bij hen kijk ik van, wat denken jullie dat de problemen zijn? De aandachtspunten, hoe een verhoor moet verlopen en hoe verloopt het volgens jullie in de praktijk? Puur om eigenlijk zowel de kennis te peilen, maar ook om voor mijzelf een heel goed inzicht te krijgen in wat zijn nou belangrijke punten in het verhoren van deze groep. Zowel LVB-proof, wat zijn beschermende factoren, wat is goed om te doen? En wat zijn risico's en knelpunten met betrekking tot de betrouwbaarheid van de verklaring? Bijvoorbeeld ook, hoe voorkom je please-gedrag? Dat soort vragen. En wat ik hierna ga doen, ik heb de dataverzameling al gedaan. Ik heb meegelopen met heel veel 84 verhoren van veel voorkomende criminaliteit. Waaronder bijvoorbeeld winkeldiefstal en dergelijke. Maar ik heb ook zwaardere zaken. En ik ga aan de hand van de interviews en een codeerschema waarin ik al die factoren uiteen heb gezet, ga ik in de voren kijken hoe gaat zo'n verhoor nu? Welke risico's, maar ook LVB-proeftechnieken worden hier gebruikt? En nog belangrijker, hoe reageert een verdachte daarop? En bij sommigen is bekend dat zij een lichtverstandelijke beperking hebben, bij anderen niet. Dus je zou ook nog kunnen vergelijken tussen verschillende groepen. Maar ik wil eigenlijk kijken, hoe gaan verhoren in de praktijk? Wat zijn de risico's op het verkrijgen van een onbetrouwbare verklaring? Wat gaat er al hartstikke goed? En aan de hand daarvan probeer ik, met de kennis die we hebben over hoe een verhoor moet en hoe een verhoor gaat, probeer ik tot aanbevelingen te komen om het verhoor nog meer te optimaliseren.
Ja, en je loopt dus mee met gehoren, maar van tevoren weet je dus niet altijd of die mensen een lichtverstandelijke beperking hebben.
Nee.
Hoe kom je daar dan, hoe weet je dat eigenlijk, dat iemand dat
heeft? Ja, wat je zou kunnen doen, een verhoor begint meestal met een persoonsgericht verhoor, waarin bijvoorbeeld vragen worden gesteld over de opleiding, werkervaring, huisvesting, medicijngebruik, ik zeg maar dingen. Dus voor de politie zou bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn om daar heel uitgebreid op in te gaan en door te vragen. Om te kijken of daar mogelijk een vermoeden van kwetsbaarheid uitkomt. Want het is niet aan de politie, en dat staat ook in de handleiding verhoor, het is niet aan de politie om een diagnose te stellen. Want zelfs psychiaters doen daar dagenlang over met intelligentietesten, bij wijze van spreken. Maar het is wel goed om een vermoeden van kwetsbaarheid te hebben, om te weten, ik moet hier op een andere manier op insteken of een meer opgeleide rechercheur verhoor laten doen. Dus voor hen zou dat een manier zijn om erachter te komen. Voor mijzelf, ja, ik heb slechts geobserveerd en genoteerd als bekend was dat het iemand met een verstandelijke beperking was of niet. Dus ik kijk ook gewoon in het algemeenheid hypothetisch. Stel dat het een verdachte met een verstandelijke beperking zou zijn. En wat zijn dan eventueel bepaalde technieken die in het verhoor worden gebruikt die invloed kunnen hebben op de verklaring?
Ja, en kun je al iets zeggen over wat er in het algemeen werkt? Zeg maar, wat weten we vanuit de gedragswetenschappen, wat werkt bij verhoren voor mensen met een lichtverstandelijke beperking?
Nou, vooral heel veel duidelijkheid. Bijvoorbeeld van tevoren al aangeven hoe lang het verhoor zal duren. Maar dit zijn allemaal natuurlijk best wel aspecten die lastig kunnen zijn. Maar ook, hè, waar de standaard aspecten, waar wordt iemand van verdacht? In wat voor situatie begeeft iemand zich? Bijvoorbeeld met vraagstelling, beginnen met open vragen. Stel dat deze te open zijn, want het kan bij deze groep en men de vraag niet begrijpt. Meer gerichtere vragen stellen. Maar ook bijvoorbeeld bepaalde kaderpunten steeds teruggrijpen naar het onderwerp dat daarvoor besproken is. En daar de vraag op verder borduren. Dus er zijn heel veel trucjes, ook qua een meer uitgebreide uitleg, oefenen, visuele tools die je zou kunnen gebruiken om duidelijkheid te scheppen voor deze groep. En vooral heel veel checkvragen en toetsvragen inbouwen om te kijken of je elkaar goed begrijpt. Want een verdachte met een lichtverstandelijke beperking, maar ik denk zeker ook met andere stoornissen of gewoon normaal begaafde verdachten, en die kunnen soms aangeven dat ze iets wel begrijpen en ook zo overkomen, terwijl dat niet het geval is. Dus dat kan leiden tot ontzettende miscommunicatie, wat spanning en stress verhoogt en ook weer invloed kan hebben op de verklaring en de betrouwbaarheid.
Ja, dus eigenlijk is het belangrijkste de reden waarom je dit onderzoekt, waarom het belangrijk is om dit te onderzoeken, is omdat het invloed kan hebben op de betrouwbaarheid van de verklaringen.
Ja, en vanwege het feit dat dit zo'n ontzettend grote groep is die in het strafproces voortkomt.
En je onderzoek gaat dus niet per se over de redenen waarom deze groep veel in het strafproces terugkomt.
Nee, daar gaat dit onderzoek. Er zijn wel veel onderzoeken al gedaan, ook naar deze groep. Ook door mijn collega Marie-Go in 2012. Maar mijn gaat echt over het verhoor met deze groep. En stel dat je een verkeerde verhoortechniek of methode inzet, wat een verdachte triggert, waardoor deze volledig dicht slaat of juist heel agressief optreedt, wat je ook veel ziet, dan kun je eigenlijk soms het verkrijgen van een verklaring wel vergeten. En het is niet het hoofddoel natuurlijk, maar soms is het wel in het belang van een kwetsbare verdachte om te verklaren, omdat men dan misschien achter een eventuele hulpvraag kan komen. Ja. En recidieven bijvoorbeeld kan voorkomen. Dus een verdachte heeft natuurlijk altijd het recht om te zwijgen. Maar dat leidt weer tot een ander knelpunt. Stel, je legt uit dat de cautie, dat een verdachte geen antwoord hoeft te geven op de vragen die gesteld worden en gebruik mag maken van een advocaat. Begrijpt de verdachte dan wat zijn of haar rechten zijn en kan deze zich daaraan houden? Dus het is een vrij breed onderzoek die echt kijkt naar alle risico's en knelpunten die zich in het verhoor kunnen voordoen.
Ja, in het laatste stukje van de uitzending wil ik dan graag verder praten over een soort spanning tussen gedragswetenschappelijke inzichten, het recht en de praktijk. Robin, in ons voorgesprek hadden we het erover dat gedragswetenschappelijk onderzoek soms ook een afstand heeft tot de praktijk. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, natuurlijk. Nou, wat ik wel eens hoor, en dat is dan bijvoorbeeld vanuit de politie, maar dat zal vast ook op andere gebieden zijn, is dat er zoveel onderzoeken lopen met zoveel verschillende aanbevelingen, dat het op een gegeven moment ook gewoon bijna niet te doen is om al die aanbevelingen te implementeren in de praktijk. En soms zijn onderzoeken ontzettend praktijkgericht, soms iets minder, maar het is niet altijd mogelijk om bepaalde aanbevelingen te implementeren. Dus dat is ook iets waar wetenschappers rekening mee moeten houden. En bijvoorbeeld aan de hand van focusgroepen of overleg daar informatie over moeten inwinnen. En ik noemde zelf een voorbeeld, maar dat staat niet in de wetgeving. Maar de onderzoeken laten wel eens zien dat bijvoorbeeld een huiskamereffect in een verhoorsituatie mogelijkerwijs de verklaringsbereidheid van een verdachte kan vergroten. Nou, dat besprak ik een keer op een dag dat ik bij de politie aanwezig was en de contactpersoon gaf aan. Maar als wij hier nu een soort huiskamer voor maken met plantjes en schilderijen en we hebben een agressieve verdachte, dan komen wij zelf in gevaar. En daar had ik zelf eigenlijk niet bij stilgestaan. Het misschien ook wel als aanbeveling gegeven, omdat deskundigen aangeven dat verdachten of mensen met een lichtverstandelijke beperking zich daar misschien prettiger bij voelen. Ja, dat zijn dan toch dingen door alleen met de praktijk in gesprek te gaan. Dat je erachter komt of je aanbevelingen ook wel daadwerkelijk kunnen.
Ja, en voor je eigen onderzoek, hè? Dat horen van die kwetsbaren. Merk je dat de politie daar zelf ook moeite mee heeft? Of is er zeg maar een soort behoefte vanuit de politie dat zij zeggen, nou, we willen graag aanknopingspunten of zo? Of is dat
niet? Ja, wat je ziet vanwege vanwege het feit dat bijvoorbeeld verdachten met een lichtverstandelijke beperking, maar dat geldt eigenlijk voor alle stoornissen. En lichtverstandelijke beperking gaat ook heel vaak samen met bijvoorbeeld autisme of gedragsstoornissen. Wat je ziet is dat de herkenning gewoon heel lastig is. Dus ja, wanneer bepaal je dat iemand een kwetsbare verdachte is? Terwijl het wel invloed kan hebben op het verhoor zelf. Dus je ziet dat er veel behoefte is aan kennis omtrent het herkennen, het gebruik van de juiste technieken. En nogmaals, er zijn ook zeker opleidingen binnen de politie. Er zijn cursussen, communiceren kwetsbare personen. Er is een opleiding, verhoor kwetsbare verdachten. Alleen bijvoorbeeld de basispolitie, die volgt veel van deze opleidingen niet altijd. Het is niet iets standaards in de opleidingen. Mede vanwege capaciteitsproblemen zijn er soms nog minder mogelijkheden of minder tijd om bepaalde cursussen en opleidingen te doen. Dus je ziet vooral bij deze groep eigenlijk een behoefte aan een soort van basiscursus of een basisstrategie die ze standaard kunnen inzetten bij een verdachte, mocht het een kwetsbare verdachte zijn. Want ik denk zelf, je kunt beter inspelen op de mogelijkheid dat iemand kwetsbaar is en het verhoor laag insteken, de communicatie, en het later eventueel het niveau verhogen als het... Als je denkt dat het geen lichtverstandelijk beperkt is, dan dat je hoog begint en na een verhoor erachter komt dat de verdachte eigenlijk helemaal niets heeft begrepen en het verhoor niet gebruikt kan worden. Dus ik zie zeker een grote behoefte vanuit de politie.
Ja, en Malouke, jij doet natuurlijk onderzoek naar de aannames binnen het recht en hoe die verschillen van gedragswetenschappelijk onderzoek. Herken je zeg maar dat dat er in de praktijk misschien soms geen aansluiting kan worden gevonden bij die gedragswetenschappelijke onderzoeken, dat er gewoon eigenlijk een soort mismatch tussen is?
Ja, dat herken ik zeker. En dat is denk ik ook wel echt een van de redenen dat er misschien wel een gat is. En dat betekent denk ik ook dat er niet al het onderzoek, maar ook wel soms dat onderzoek echt wel anders zou kunnen. Tuurlijk hebben we het echte labonderzoek hebben nodig, maar soms staat dat zo ver van de werkelijkheid af. En als je dan aankomt met dat iets 10% van de variantie verklaart, ja, iemand in de praktijk denkt dan alleen maar, oké, en nu? Dus ik denk dat daarin vooral echt naar elkaar toe bewogen moet worden. Dus het is niet alleen de rechtspraktijk die meer gebruik moet gaan maken van de wetenschap, maar ook echt wel de wetenschap die daarin ook wel beter georganiseerd kan worden naar de praktijk toe.
En jij probeert zelf je wetenschappelijke kennis in de praktijk ook aan het voetlicht te brengen. Je vertelde dat je onlangs een amicus brief hebt ingediend. Wat is dit precies en waar ging dat eigenlijk over?
Een amicus brief is in het Amerikaanse rechtssysteem eigenlijk een soort van... Ja, niet een soort van, het is een onafhankelijke brief die je stuurt. En dat dan, ja, je stuurt eigenlijk informatie naar de rechtbank toe. Dus je behoort niet bij een van de twee partijen. Maar je geeft eigenlijk onafhankelijk advies aan de rechtbank hoe jij over een bepaalde kwestie denkt. Wij zijn wel gevraagd door de verdediging van de zaak om dat te doen. Maar wij waren niet onderdeel van de verdediging. Dus wij hadden ook alsnog een ander advies uit kunnen brengen. Het ging over een zaak waarin twee verdachten hadden gezegd dat zij militair zijn. En in Montana, dus de staat waar het plaatsvond, heb je dan het recht om via een bepaald soort militair recht berecht te worden. Wat dan meer kans geeft op hulpverlening dan het andere normale recht, om het maar eens zo te zeggen. Ze hebben daar allebei over gelogen en daar is de rechter... Nou, daar kom je redelijk snel achter natuurlijk als je geen papieren kan laten zien dat je in dienst bent geweest. En de rechter heeft daar een ander soort straf eigenlijk bij bedacht. Die heeft gezegd dat ze onder andere met een groot bord echt na hun tijd zitten. Op twee verschillende feestdagen, of Memorial Day en Veteran Day, is niet echt feestdagen, maar belangrijke dagen, dat ze bij een monument moeten gaan staan met een bord op waar onder andere dan op staat I'm a liar, I'm not a veteran, I still valor, zo heet dat in de States. En hij zag dat heel erg als een manier om ze terug te helpen de maatschappij in, dus echt rehabiliterend effect ook, maar ook afschrikwekkend effect. En ik heb daar toen samen met mijn collega Megan Brownlee een brief over geschreven dat dat absoluut niet blijkt vanuit de sociale wetenschap. Dat het zelfs een omgekeerd effect kan hebben op het moment dat je iemand stigmatiserend shamed. Dat dat juist kan zorgen dat iemand eerder recidiveert zelfs dan als je dat niet zou doen.
Ja, duidelijk.
Dus op die manier probeerde ik inderdaad de kennis vanuit sociale wetenschap te vertalen naar de rechtspraktijk toe. Ja.
Ja, Robin, heb je ook al eens zoiets gedaan bij een meer aan de proceskant van het recht?
Naar aanleiding van het processen-verbaalonderzoek zijn wel kamervragen gesteld. En daar is een onderzoek uit voortgekomen naar hoe de kwaliteit van processen-verbaal kan worden verbeterd. Dus dat vonden we zelf ook wel een hele mooie stap, om te zien dat er daadwerkelijk iets met het onderzoek ook wordt gedaan.
Ja, dus dit zijn allebei mooie voorbeelden hoe er dan toch ook in de praktijk wat meer kan worden gedaan met gedragswetenschappelijk onderzoek. Daar zijn we denk ik, dan is het eigenlijk wel een heel mooi einde van onze aflevering. Vandaag hadden we het over compliance en valse bekentenissen, de impliciete aannames van juristen en het belang van non-verbale communicatie. Kortom, hoe gedragswetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan de rechtspraktijk. Maar Loeke Kuiper en Robin van Kranendonk waren hiervoor bij ons te gast. Enorm bedankt voor jullie komst. Dank ook aan Jouke Huizer voor zijn mooie column. En natuurlijk ook dank aan mijn co-presentator Tanne van der Wal, ook voor haar gastvrijheid. Wederom uitgezonden vanuit haar woonkamer. Vanmiddag zal deze uitzending online worden gezet. Die is dan terug te luisteren op onze website radioswammerdam.nl en hij komt als podcast op onder andere SoundCloud, iTunes en Spotify. Reageer op deze uitzending op Facebook, Twitter en volg en like en share ons via Instagram @radioswammerdam. Maar mailen kan ook nog steeds. Dat doe je naar redactie@radioswammerdam.nl. Volgende week is er weer een Radio Swammerdam. Wat we daarin gaan bespreken, dat is nog een verrassing. Voor nu, bedankt voor het luisteren en natuurlijk een hele fijne zondag.